wij zitten in de software en techniek van hoe kunnen we nou een robot bouwen die dit en dit en dit kan. En dan komt er zo'n beest uit een ei en dat gaat aan en die kan dat gewoon. Ik denk, nou, dat vind ik dan heel bijzonder. En het andere bijzondere, want het ging over het groen. Ik loop wel eens buiten en dan denk ik, wat stel dat we groen nou lelijk vonden als mensen, dan waren we toch ook mooi aan de beurt. Dan, ik denk, dat zijn hele kleine dingetjes dat je denkt van nou, wat apart, dat het allemaal toch wel behoorlijk in elkaar grijpt. Met mijn ding aan. En, nou goed, en iedereen beleeft de vakantie op een andere manier. Wij zijn 4 dagen naar Duitsland geweest. En mijn vrouw ging mee natuurlijk. Dus ik kon nog niet uittesten hoe hard mijn auto nou echt ging. Want ze ging mopperen. Maar dat is dan voor mij het hoogtepunt van de vakantie. En niet, en niet 350 meter een heuvel op toppen, zeg maar. Dan is het uitzicht wel heel mooi natuurlijk. Maar dat andere is toch waarom ik naar Duitsland ga. Vertel ik haar maar niet. Ze gaat dit bandje ook niet luisteren hoor, denk ik. Maar goed, vorige keer had ik het over resonantie. Toen dacht ik, ik heb het mezelf wel heel ingewikkeld gemaakt. Dat moet ik niet nog een keer doen. Dus ik wilde het vandaag hebben over genade en rust. En dat plaatje links kom ik helemaal aan het eind nog even op terug. Maar goed, zoals we zeiden, ik leg mijn plaatje even zo. Het is vakantietijd. Nou, dat kun je hier zien, maar dat zie je een beetje op de weg. En dan heb je druk, want alles moet af voordat je op vakantie gaat. En dan moet dit nog even en dat. En dan moet het huis nog aan de kant voordat je op vakantie gaat. Dan denk ik, wie komt er dan na ons in ons huis? Wij toch gewoon weer, dus wat geeft dat nou? Maar dat moet allemaal eerst aan de kant. En dan, nou ja, en dan ineens dan ben je vrij, zeg maar. En dan moet je op vakantie. Ik ben een beetje cynisch van mezelf, maar dat weten jullie misschien al wel. Maar dan denk ik, het moet ineens. En je moet genieten. Ik kreeg een out-of-office reply, dus een bericht van mijn collega dat je op vakantie was. Ik ben herinneringen aan het maken. Ik denk, nou, volgens mij ga ik gewoon op vakantie en herinner ik mij leuke dingen. Weet je, maar tegenwoordig is dat ook een reclame. Je moet genieten, je moet de hele wereld over, je moet jezelf interessant reizen. Dat is ook van een reisbureau een slogan, reis jezelf interessant. Denk, waar ga je dan voorheen? Ga je nu om te laten zien aan anderen dat je in weet ik veel waar bent geweest, of omdat je daar naartoe wilt, omdat je dat interessant vindt en boeiend vindt. En daarna gaan we, zoals Mieke ook al zei, gaan we Facebooken en we laten op Instagram alle foto's zien waar we geweest zijn. En je ziet dan mensen, wij gingen gisteren ook van Holland naar het strand, we dachten we gaan eens wat drinken. En dan zit je te kijken hoeveel mensen op hun telefoon zitten te kijken in plaats van naar de zee. Het is gewoon gênant. Want ik maak foto's voor de rest. En ik doe het ook hoor. En mijn dochter maakte wat op Instagram. Van kijk eens hoe lekker wij hier met ons biertje zitten. Maar daarna gaan we weer praten. En je gaat maar door en door en door. En dan zelfs op vakantie. Dan denk je nou, nu moet ik het ook nog laten zien. Weet je. En het valt allemaal niet zo mee. Toen moest ik denken aan Prediker 4 vers 6. En ik had wat gedoe met mijn werk afgelopen weken. En dan is het toch wel heel grappig als je dan dingen uit Prediker kunt citeren zo op de app. Dan is er gezeur en zegt, nou heb je dit al eens gelezen? Die in de Bijbel staat. Tegenwoordig durf ik dat wel een beetje. Maar ik moest denken aan Prediker 4 vers 6. En daar staat, beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. En dat moet ik mezelf steeds voorhouden van, is dit nodig, moet ik dit doen, enzovoort, enzovoort. En dan, het volgende eigenlijk waar ik wat meer op in wil gaan, is over Jezus die dan de mensen ziet. Ik lees het gewoon voor, Matthäus 9 vers 35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Ik dat lees, dat wordt gewoon terloops gezegd en dat deed hij gewoon, weet je, dat ik denk, goed. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Als als schapen zonder herder. En dat is toch wat heel veel mensen drijft. De corona, de COVID-19 kwam en mensen waren ook bang. Anderen die gingen juist van het zit zus en zo en ik weet hoe dat het zit. En het ging alle kanten op. En mensen worden, nou ja, wat hier dan staat, uitgeput, hulpeloos. Van bij wie moeten we het nou nog gaan zoeken? Weet je, waar kunnen we dat vinden? In alle onrust, in alles wat er op ons afkomt in deze maatschappij. En wil ik dan het andere stukje waar Jezus dan daarover gaat, Johannes 10. Vers 11 tot 16. Ik ben de goede herder. Dus dan draait Jezus het om. Schapen zonder herder, kom dan naar mij. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Ik moet wel eens nadenken over dat huurling en herder. Dat heb je ook in andere dingen gewoon op. Ja, zorgt iemand ergens voor? Als je naar een winkel gaat. Mijn schoonouders waren nogal behoorlijk ondernemend, om het zo maar te zeggen. En ik van de week zei ik tegen een collega, als mijn schoonmoeder dan op vakantie, dan ging ze weg. Nam ze altijd een paar kleinkinderen mee, anders was het zo stil. En dan moest ze nog cadeautjes kopen. En dan ging ze een willekeurig dorp in. En dan was het na sluitingstijd bij de speelgoedwinkel, maar ze belde gewoon aan. En als het een huurling was, dus het was de Bart Smit, die is er geloof ik niet meer. Ja, dan kwam er natuurlijk niemand. Maar als het de eigen winkel was, dan kwamen die mensen naar beneden, kwamen de deur open doen. Hallo, ik ben een beetje laat, maar ik wil even voor 100 euro spullen kopen. En dan ging gewoon de deur open en dan kocht ze even spullen en dan ging ze weer weg. Ik denk, ja, dat tegenwoordig zou je dat niet meer durven, maar mijn schoonouders waren nogal vrijpostig, zullen we maar zeggen, daarin. Maar dan denk ik, ja, dat is het verschil van ben je een huurling of ben je echt de herder, degene die het aan het hart gaat, die erover gaat. En de herder geeft zijn leven voor de schapen. En ik denk ook dat zie je op andere dingen. Ik ga weer alle kanten op. Ik probeer altijd focus te houden. Maar ik denk in de zin van dat Jezus zegt van nou, ik ken de schapen en de schapen kennen mij. Ik laat ze niet in de steek. Het grote verschil met wat je dan ziet in de machten en krachten die in deze wereld bezig zijn. En ik zal het een boek van Lewis weer eens te herlezen. That Hideous Strength. Het zijn science fiction serie, dat is zo mooi. Science fiction uit de 40 jaren. En dan gaat het erover dat mensen iets, ja, die zijn eigenlijk hele duistere dingen allemaal aan het doen. En dan zegt eigenlijk de dominee in het gezelschap van joh, hun meesters haten hen net zozeer als dat hun meesters ons haten. Het wordt allemaal door elkaar. Ze eten elkaar al op, weet je. Er zit heel veel haat in enzovoort. Terwijl Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen, ik weet hoe ze zijn. En volg mij dan ook, dan ga je ook rust vinden. En dat valt dan allemaal nog niet zo mee. Ik zal even kijken waar ik ben. Goed, het gaat dus, hoe kun je rust vinden? Ja, door het volgen van Jezus. En als kinderen klein en heel klein zijn, dan is het altijd ikke zelf. Kan zelf lel, dat zeiden mijn kinderen altijd, kan zelf lel. Dus dan dacht je, nou dan moet je het maar een beetje beleven ook, dat je het zelf kan. En langzaam maar zeker, dan leer je ze wel hoe dat het wel moet. Maar het gaat altijd over, dat zit zo in de mens, ik kan het zelf. En ook wat ik dan las in, als Paulus het heeft in Handelingen, dan beschrijft hij aan koning Agrippa hoe dat hij dan gegrepen wordt door God. En dat er dan ook gezegd wordt van hoe lang blijf je in het NBG, hoe lang blijf je tegen de prikkels inslaan? Hoe lang blijf je halstarrig volhouden met je tegen mij verzetten? En hoe lang wil je eigen baas zijn en het zelf allemaal doen? En ik moet zeggen, als je dat niet meer doet, dan geeft dat eigenlijk heel veel rust. Dus ik werk ergens, ik ben niet de directeur, maar dan heb ik te veel verantwoordelijkheidsgevoel. En soms denk je, nou, het is mijn tent ook niet, weet je, waar maak ik me druk om? En voor het weet ben je dan de huurling, die er helemaal niks meer om geeft. Dat is ook niet de bedoeling. Maar, nou ja, een kort verhaaltje. Ik moest sinds vorig jaar januari dus niet meer nogal vaak weg voor mijn werk. En dan had ik zo'n Rand McNally Road Atlas, en die legde ik naast mij. En ik weet nog, de eerste keer reed ik door de VS. Ik dacht, nou, afslag gemist. Ik gestopt, op de kaart kijk, waar ben ik nu? Nou, ik was pas halverwege, ik was nog lang niet bij de afslag. Want de schaal was anders dan de Nederlandse schaal die ik gewenst was. En zo ging het dan door. Ik reed toen met Jurgen Lindels, gingen we naar een conferentie in Chicago. En wij reden door de binnenstad en ik had alleen zo'n Lonely Planet. Dus dat was natuurlijk een garantie voor puinhoop. Dus dat ging ook helemaal mis. Toen kwamen we in buurt waar je helemaal niet moet zijn met onze huidskleur, zullen we maar zeggen. En toen dacht ik op een gegeven moment, weet je, ik koop gewoon zo'n tom-tom en die hang ik op de voorruit. En dan laat ik mij leiden. En daar word je heel relaxed van, want dan heb je tijd om andere dingen te doen. Dan zegt de tom-tom wel. En het meest bizarre is, als je van Detroit naar ons kantoor rijdt, dan zegt de TomTom over 350 kilometer rechtsaf. Dus nou, dan denk je, nou, dan kan ik nog wel even wat anders doen. Dan kun je nog iemand bellen, om het zo maar te zeggen. Maar dan laat je je leiden en dan ineens dan is die stress van al die post-its die je op je dashboard hebt en dat kaartje wat hier ligt en stoppen en ik weet het niet meer. Dat valt dan van je af. En als de TomTom het verkeerd doet, dan ga je natuurlijk ook verkeerd. Dan ga je letterlijk de Bietenbrug op misschien. Maar je kan, en het is niet helemaal een vergelijking, maar achter Jezus aangaan en denken van nou, u leidt mijn leven, wat er ook gebeurt. En dat valt echt niet mee. Maar dan mag je weten van nou, ik ben in goede handen. En dat is niet vrijblijvend, dat staat in mijn volgende stukje. Er komt een tijd, en die tijd is er al, dat jullie uiteengedreven worden. Dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. En nogmaals over mijn schoonfamilie. De vader van mijn schoonmoeder, daar stond het op zijn grafsteen ook. De dood is verzwolgen in de overwinning. En dat stond er dan in het Fries. En dat vond ik toch zo mooi. Hè? Dan kwam ik daar en kreeg ik helemaal kippenvel. Ik dacht, wat een geloof dat je dat op je grafsteen laat zetten. Dus Jezus volgen is niet vrijblijvend. Jezus is de goede herder. Maar hoe dan? Dat is altijd dan de vraag, maar hoe dan? Hoe gaan we dat dan allemaal doen? Ik wilde lezen een langer stukje, Efeze 2. En je wist gelijk welke het was, ik ben dat een beetje vergeten allemaal. Efeze 2 vers 1. U was dood door de misstappen en zonden, waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de machten in de lucht. De geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Onze ziel die dreef ons voort, zullen we maar zeggen, met wat we net gehoord hebben. Lieten ons beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden onze zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij is voor ons door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Dus een korte herhaling van wat ik vertelde. Het is allemaal drukte, een heleboel gedoe. En dat wil niet zeggen dat werken enzovoort in zich verkeerde dingen zijn. Maar hoe sta je er tegenover? Hoe kijk je ernaar? Hoeveel neemt het je in beslag? Toen de zus van mijn oma en haar man alle twee wat in de war begonnen te raken. En haar man die was helemaal weg van, die had een oude Mercedes. En dan ging hij weer even naar de schuur in zijn verwardheid. En dan zei mijn tante, zo ga je weer naar God kijken. Die was niet zo subtiel, zeg maar, mijn familie van mijn oma's kant. Maar wat houdt je weg van Christus en wat heeft ons levend gemaakt? En wat ik misschien een theologische afkorting neem, maar dat mag misschien, dat weet ik niet. Als we dan lezen, Efeze 10, en ik weet dat ik een keer een cassette kreeg van iemand daarover. En daar staat dan, de goede daden doen die God heeft voorbereid. Een beetje spannend. Dus die God heeft voorbereid, hem doen, hem volgen, doen wat hij zegt. Niet meer, maar ook niet minder, maar in die weg wandelen. En God die leidt ons in de weg. En toen dacht ik, ja, wat is leuk, wat is nou leuk met familie en vrienden? Is dat vaak als je eerst wat gedaan hebt en je gaat dan zitten. En is die beloning dan dat samen wat doen? Nou, soms wel als de badkamer weer schoon is. Maar het is vooral daarna dat je dingen samen doet. Dat je niet de klus zelf, maar het samen doen. Dat is wat vaak de verbinding geeft, wat het leuk maakt. En het samen zijn in plaats van samen behangen. Om maar een dubieus voorbeeld te noemen. Wij kunnen samen behangen, mijn vrouw en ik. Maar dat je in deze maatschappij, dat je tijd neemt om, wat doe ik en wanneer ga ik luisteren? Wanneer ben ik druk? En wanneer is dat niet zo? En op het moment dat je, na gedane arbeid is het goed rusten. Maar alle twee, denk ik, ook dat rusten. Ook dan, als je iets doet voor de Heer, maar je gaat daarna er ook weer eens voor zitten. Dan kun je daar ook van genieten. En dan brengt dat je dichter bij elkaar. En ook als familie, als je op vakantie gaat, in de goede gevallen. Je gaat samen wandelen, dan kom je nog eens ergens toe om met elkaar te praten. Het is altijd druk en dit moet nog en dat moet nog en ik moet nog de boodschappen doen. Dus dat samen zijn en dat begint een beetje te eroderen. Dat begint een beetje weg te zakken in de maatschappij. Je stuurt even een appje en dat was het dan weer voor vandaag. Hoe is het met je? Best. Nou, in plaats van dat je belt en er wordt er niet opgenomen. Ja, sorry, even druk. Maar het, voor we het weten, dan wordt ons leven worden soundbites, kleine stukjes. Ik denk juist door die tijd te nemen. En dan heb je ook meer ideeën. Dan leer je ook iemand kennen. Niet door 5 apps en 3 emoticons, om het maar even in deze tijd neer te zetten. Dus luisteren en de goede werken doen die God voor ons heeft. En soms is een poosje niet zoveel doen. Dat zeggen wij ook steeds tegen elkaar. Een poosje niet zoveel doen is ook goed. Dat je oplaadt, dat je klaar bent voor als er andere dingen komen. En dan zeggen de ware Calvinisten natuurlijk van ja, maar Jacobus dan? Wat zegt Jacobus dan? Jacobus heeft een heel ding over, een hele brief. En dat gaat voor een gedeelte over werken en geloof enzovoort. Maar dan zegt Jacobus, in mijn bescheiden mening in ieder geval, ik heb het er niet bij gehaald, van geloof. Die gaat over geloof en handelen gaan hand in hand. Maar dan zegt hij niet van als je gelooft en je doet niks, wat heeft het dan voor zin? Maar andersom, als je alleen maar aan de gang gaat en je gelooft niet, wat heeft dat dan voor zin? Dus het zijn de dingen die bij elkaar horen. Dat je de dingen doet die van God zijn. En dan alleen, toon maar uw geloof door uw werken, zegt Jacobus dan. Dan alleen, dan is het ook iets wat waardevol is, wat iets laat zien. Ik weet niet of u veel van boeken lezen houdt. Ik had weinig tijd, vond ik, de laatste tijd. Dus ik heb al mijn oude boeken nog een keer gelezen. Dat je het niet zo hoeft op te letten. Want dan weet je al wat er gaat gebeuren. Maar ik ben, ik word nogal geraakt. Daarom lees ik ze weinig van boeken van Chaim Potok. Die man is al een poos geleden overleden. Hij heeft een boek geschreven, Uitverkoren, The Chosen. Maar ook, mijn naam is Asher Lev. Nou, als u nog een goed boek wil lezen. En dat gaat allemaal, en dan hebben alle twee die boeken hebben ook nog een vervolg. Maar het gaat over verzonnen Joodse gemeenschappen in Brooklyn. En twee verschillende, dus het zijn twee verschillende verhaallijnen, om het zo maar te zeggen. Maar dan de film, er staat een film op YouTube met Mexicaanse ondertiteling. Dus daar ben ik maar mee gestopt. Maar dan, dan moeten ze van school, ze zitten op school. En op school moet je ook baseball spelen. Dus je moet honkballen van school. En dat vinden zij dan, en dat lees je in alle vier die boeken, dat is tijd stelen van de Torah. Je mag geen dingen doen, want dat steelt tijd van de Torah. Je moet alleen maar gebogen met je bril op in de Torah lezen, in de Talmud lezen. Dus de Joodse uitleg van het Oude Testament. Al het andere is onzin. Ik denk van nou, wat heeft die schepping dan nog voor zin, weet je? Als je toch alleen maar binnen in een rokerig kamertje zit te lezen. En met elkaar boeken van duizenden jaren oud bestudeert. Maar geloof en handelen, het is alle twee. En ik weet dat ik in Brooklyn was. Er moest voor mijn werk daar zijn. En toen kwam er dan zo'n nette Joodse meneer met een keppeltje op. Die reed me haast dood, want die knalde gewoon door rood terwijl ik aan het oversteken was. Ik denk, nou, tot zover. Ja, hij moest natuurlijk de Torah gaan lezen. Dus hij had weinig tijd voor mij. Maar dan denk ik, wat laat dat zien, weet je. Dus laten we ook opletten wat Jacobus dan zegt. Geloof en handelen, die gaan hand in hand. En Jezus heeft dat voortgeleefd natuurlijk in alle evangeliën, maar ook de discipelen als je dat ziet. En Jezus koos er ook voor om de minste te zijn, om daarin voor te gaan en volg mij, wees mijn navolgers. En het betekent dus niet dat iedereen aanbiddingsleider wordt of wat dan ook, maar wel dat we doen wat God van ons vraagt en op onze plek komen en ook tot onze recht komen. En dat kan wel eens lang duren en dat is wel eens heel frustrerend, vind ik zelf dan. Toen ik 50 was, toen wist ik wat voor baan ik leuk vond, bijvoorbeeld. Nou, dan ben je al over de helft, zullen we maar zeggen. Maar goed, dus hoe dan de goede werken doen die God tevoren voor ons bereid heeft. In de genade van God wandelen, naar hem luisteren, Heer, wat wilt u dat ik doe? En dat is ook oefenen en dat gaat niet vanzelf. En er zijn perioden dat het ook allemaal niet zo meevalt. Dat kan ik ook zeggen. Maar we mogen weten van nou, we mogen met God gaan. En hoe dan? Dan wilde ik het laatste lezen. Psalm 131. En dat lees ik eerst maar even voor. Ik weet dat ik wilde dachten, dan moet ik weer eens wat andere muziek. Ik ging naar een bijbelwinkel. Ik heb de LP. Dat is zo'n zwart schijfje wat je op een draaitafel legt, van vinyl. Maar ik vond dat zo bijzonder. Dus, en wat eronder staat is Come to the Quiet van John Michael Talbot. En dan zet hij deze psalm op muziek. Staat ook op YouTube, op Spotify. Een pelgrimslied van David. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, als een kind op de arm van zijn moeder. Als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid. En zoals je net zei over geest en ziel, de ziel die alles ziet en overal waar alles op afkomt, onze aardse koppeling, om het zo maar te zeggen. Dan schrijft die psalmist van nou, ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht en dat. Nou ja, als de kinderen dan inderdaad de fles of de borst hadden gehad, dan waren ze ook alleen maar vol. Dat was de enige staat, ik lig hier vol te zijn en voor de rest is er niks. Als een gespeend kind op de arm van zijn moeder, dus hier als een kind, maar dat staat dan in de MBG. En dan soms is er zijn al genoeg voor een relatie. Contact met God zoeken in plaats van druk, 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 nee, er zijn. Heer, wat wilt u dat ik doe? En dan van daaruit komt de rest. En sommige dingen zijn vanzelfsprekend. Als ik hier binnenkom, staan de stoelen er. Daar hoeven we geen leiding voor te ontvangen. Iemand gaat gewoon die stoelen neerzetten. En of het leuk is of niet, is een ander verhaal. Maar dat is toch. Dus we doen dingen, maar vanuit die rust van God. Dat gaan mensen ook wel merken volgens mij. Dat merk ik tenminste wel eens, dat mensen zeggen, wat ben jij relaxed? Nou, ik ben van mezelf helemaal niet relaxed. Dus ik wil nog één keer die psalm lezen, dan stop ik. En ik hoop dat het wat overgekomen is. Maar Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind, is mijn ziel in mij. En we mogen vanuit die rust met God, dat samen zijn met hem, dat samen leven, het samen geleid worden door wat te doen en wat niet te doen. Ja, dan wordt de hectiek misschien een beetje uit ons leven gehaald. En ook in deze maatschappij waarvan alles op je afkwam. Toen ik klein was had je 2 zenders. Eerst 1 en toen 2. En dan op woensdag om 5 uur 's middags begon de televisie. Nou, goed. Nu zet je hem aan en je weet niet. En dan nu heb je 50 zenders. In Pink Floyd had dat ook wel een nummer van 50 zenders. En er is nog steeds niks. Maar voor je het weet dan zit je een beetje en dan verdrijf je zomaar de tijd. Maar we mogen bij God zijn. En wat ik belangrijk vind daarin, en dat merk ik nu onze kinderen allemaal het huis uit zijn. Of voor 3/4 het huis uit zijn. Als ze er gewoon zijn, ben je al blij. Het gaat niet om dat je samen van alles gaat doen. Zei ik tegen mijn vrouw van de week, van joh, ik ben blij dat onze oudste zoon komt om in de tuin een biertje te drinken en over surfen te praten. In plaats van dat hij de hele voortuin gaat wieden. Zou ik ook fijn vinden, maar dat andere is eigenlijk veel, veel belangrijker. In plaats van wat doen, gewoon zijn is al genoeg soms. En dan kan God ons sturen en laten zien van waarheen. Er is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar dan ga ik helemaal off topic. Dus ik wil dit hierbij laten, maar...